Yes, I'm ready.
Good. I will strike the gong.
He hit the bullseye blindfolded.
Impossible.
That was shot.
You see, what did I tell you? He struck the bullseye blindfolded. Now, do you doubt my word?
Come on, Margot. Let's go.
Miss, it's about time.
Margot, do you realize how powerless the shadow would be against a boy like that?
Yes, I know. And just as the boy was about to shoot, did you see that old man? He was trembling and his face was white as a mask.
Yes, I noticed that. Definitely not nice.
I wonder what it means.
I don't know. This way, Margot. Here's the car.
Oh, now you're the one who's in a hurry. You've got plenty of time to get back to town and pack. The train doesn't leave till 9:30.
I know. But I may have something else I want to do first.
Something else? What?
If I knew definitely, I'd tell you, Margot. Offhand, it looks as if the shadow...
The shadow? Now, Lamont, when you agreed to take this hunting trip, it was to be an absolute rest. Now, you promised me you'd forget all about the shadow, for a week at least.
I know, and that's just what I intend to do. But before I go...
Yes?
Well, before I go, I think the shadow is going to imitate our young friend Walter back there and take a shot in the dark.
Dr. Layton.
Hey?
I just wanted to ask whether you need me here in the laboratory anymore tonight.
Walter, don't you know enough not to talk to me when I'm engaged in an experiment?
Oh, I'm sorry, sir. I just thought that...
Don't pay any attention to me, my boy. When I'm absorbed in my work, I'm afraid I may be a little irritable.
Oh, I do my best, sir.
Yes, I know, my boy. You're a great help to me, Walter. I picked you especially from over 1,000 applicants to train in research work.
Oh, I'm sorry, sir, if I interrupted your experiment.
Oh, that's all right, my boy. The experiment is worthless anyhow. You run along home and don't think too harshly of me for my little outbreak.
Oh, I won't, sir. You know I won't. You've been wonderful to me, giving me this opportunity to study under your direction. Gee, I only hope that
I... don't worry, my boy. As I just said, you're invaluable to me. And I think in the future, you're going to be more so.
Oh, I appreciate that, sir. Oh, good night, Dr. Layton.
Good night, my boy.
You know, I'd do anything in the world for you and Jordan.
Me and the Jordan Company. The Jordan Company, bah! A group of hot-bedded capitalists living off someone else's brains. If it hadn't been for me, there would have been no Jordan process. I made the Jordan Company, and they take it away from me because they have money and I have none. They have the fine homes and the expensive cars, while I am left to rot in this laboratory where nobody ever comes. Nobody even knows I'm here. But soon my revenge will come. And no one will suspect. Well, what is it? Who laughs?
Don't you know me, Dr. Layton?
Know you? How should I know you? Who are you?
Many people would like to know, Doctor. But for want of a better name, they call me the Shadow.
The Shadow? What is this childish hocus-pocus?
Others have called it childish hocus-pocus in the past, Doctor. They have lived to regret it.
Are you trying to threaten me?
No, Doctor. Not threaten. Warn is a better word.
You're trying to warn me? Warn me against what?
I believe you know as well as I do.
Oh, you know nothing. You can't. Don't try to bluff me. I don't know what you're talking about.
Perhaps not, Doctor. But don't forget, I shall be watching you.
A man!
I shall be watching you.
They're after me. Everybody's after me. They're spying on me. Oh, I must hurry. It will be too late. Who's there?
It's me, Dr. Layton. I was just passing the door on my way out, and I thought I heard you say something. Were you calling me?
Oh, yes, Walter. Oh, I'm glad you're still here. I'm afraid you won't be able to go home right away after all.
Do?
Yes, there's a particular experiment I want to make. I was going to put it off for a few days, but I think I'd better do it tonight before I forget.
Wouldn't do to forget, would it, Walter?
No, sir.
That's right. You're a good boy, Walter. A very good boy. Now, let me see. A little of this powder in the retort. Then a pinch of light the Bunsen burner, Walter.
Yes, sir.
There. We're almost ready. We fill the retort with this liquid. Now we put it over the flame. Now you watch this, Walter. When it boils, let me know. I will prepare the other ingredient.
Is there anything else I can do to help, Dr. Layton?
No, thank you, my boy. Just watch that liquid. I want to know as soon as it boils.
can't afford to let any of it boil away, you know.
Yes, sir. I'm watching it. It's boiling now, sir.
Good, good. Now, the success of this experiment depends on you. Well,
what do you want me to do?
I have here a certain powder. I want you to take this powder, and when I give you the word,
yes,
drop it into that boiling liquid.
Oh, I see, sir.
Wait, now that is not all. As you drop the powder in, I want you to observe closely what changes occur in the liquid.
Well, that doesn't sound very difficult.
Ah, it is more difficult than you think, because if my calculations are correct, those changes will be very minute, hardly visible to the naked eye. My eyes are bad. That's why I want you to watch.
Well, I'll watch very carefully, sir. My eyesight's very good.
Almost as good as your hearing, eh?
Yes.
Now, when I give you the word, drop the powder. And don't take your eyes off that liquid. Are you ready?
Yes, sir, I'm ready.
Go ahead, then.
And what are you waiting for?
Oh, my eyes! My eyes!
We continue with the second part of the Shadow's thrilling adventure in just a moment. Meantime, a question. Men, wouldn't you like to end those tiresome trips to the furnace for your wife or other members of the family? Wouldn't you like to know that when you fix the furnace and leave the house in the morning, the fire would burn steadily throughout the day and give more even, more dependable, and more useful heat? If you want that kind of time and trouble-saving performance from your fuel, then insist on blue coal when you order anthracite. Blue coal is different from any other anthracite. It's a medium, free-burning hard coal. That means it will burn steadily and more evenly, right down to a fine, powdery ash. With blue coal, there's far greater all-around economy. There's less heat lost up the chimney, far less wasted, unburned coal in your ash pit. And too, you'll find that blue coal requires less furnace attention. It's carefully sized so that it banks better, burns better, and can be handled far more easily. Furnaces in this part of the country were especially designed to burn anthracite. So if you want America's finest anthracite, order blue coal. Then you'll be sure to get better heat at less cost. Call your blue coal dealer tomorrow. You'll find his name listed in the Where to Buy It section of your classified telephone directory under the words blue coal. Play safe. Don't take chances with ordinary anthracites. Save money with blue coal, the only trademarked anthracite. It's the solid fuel for solid comfort. Order your supply tomorrow.
Who is it?
It's Gates, Dr. Layton. Come in.
Oh, yes, Gates. Come in, come in.
I'm sorry to bother you at home like this, Dr. Layton, but I wanted to see you about that unfortunate boy, Walter Dunn, who was injured in your laboratory several days ago.
Well, what about him?
Well, as personnel manager of the Jordan Company, I'm especially concerned about the boy. I understand at the hospital that the poor fellow will be totally blind for life.
Too bad, but accidents will happen.
We're paying all his hospital and doctor's bills, of course, and in addition, the directors had a meeting today, and they thought it was only right for the company to make some provision for the boy's future. And Mr. Gilmore, the president of the company, thought that perhaps you could suggest what's the best thing to do.
Oh, Mr. Gilmore thought that, did he? Well, Mr. Gates, I'll tell you what I'd advise the company to do in the case of Walter Dunn.
And what's that?
Exactly nothing.
But, Dr. Layden, surely you...
Suppose I were to tell you that Walter Dunn was a worthless, no good scoundrel, that I caught him making tracings of various things I was working on here in the laboratory with the intention of selling them to our competitors.
Well, you can't be serious.
I never was more serious in my life. The boy spied on me. He spied on me, I tell you. Luckily, I discovered him before he could do any great damage.
Well, of course, what you told me alters the situation considerably, Dr. Layton.
Yes, I thought it might.
Well, I hardly think it will be necessary for the company to take any further responsibility for Walter Dunn.
I'm sorry to have to bring this up when the boy is in such trouble. But after all, my first loyalty is to the Jordan Company. Eh, Gates? The officers are such a splendid group of men. Dr. Walter. There's a test, though.
Thank you, Dr. Layton.
Now that you're blind for life, Walter, you must try to readjust yourself.
Blind? I'm blind.
Yes, and I'm afraid it's going to be very difficult to get along with your mother to support.
I know it.
Of course, the company should have made some provision for your future. After all, if they hadn't supplied the laboratory with inferior chemicals, that explosion never would have happened.
You told me all that before.
I'm repeating it so you know that what you're going to do is best.
What I'm going to do is best.
Exactly. Remember, I went to Mr. Gilmore, the president, and to the directors myself and pleaded with them. But to no avail. They absolutely refused to help you.
They refused to help me. I'll show them. I'll show them.
Don't get excited, Walter. Might spoil your end.
Where are they? I'll show them.
I wouldn't be surprised if we met Mr. Gilmore coming along here any minute now. He generally walks home from his club this way about this time and is sleeping deserted.
I'll show them.
Ah, here comes someone now. Ah, it is Mr. Gilmore, Walter. The man who wouldn't help you. Now, I'll just sit behind this tree and don't forget to put the gun in his hand. Afterwards?
I won't forget.
Good. Good.
Pardon me.
Yes, young man?
Could you please tell me the time? I'm blind, you see, and...
Why, of course. Say, aren't you Walter...
Hello. What's the idea of waking me up at this... What's that? Gilmore committed suicide. Good Lord. Special director's meeting tonight at the Jordan Company. Yes, yes, I'll get dressed and come right down.
Gilmore shot himself. Can't believe it.
That.
Thought I heard a tap on the window. Imagination, I guess. Oh, Gilmore. Where did I put my shoes? Hold on. I did hear something at the window. Can't see anything, though. Hello?
Oh. I'm coming. Don't be so impatient. Well, what do you... Walter Dunn, well, what...
Glad to see you. Here, Porter, take these.
Oh, dear, I feel as if you've been away a year instead of just a week.
Well, I feel that way myself. Well, anything out of the ordinary been happening?
Oh, nothing much except a rather strange epidemic of suicide. Seems as if the directors of a company all got tired of life at the same time.
Epidemic of suicides? It's not by any chance the Jordan Process Company.
Why, yes. How did you know it was the Jordan Company? Wait a minute. Jordan, what do I associate that name with?
County Fair, an old hunchback with a face you didn't like, the boy sharpshooter.
Of course. Why am I so stupid?
But tell me, what do you know about these suicides, Margot? Was there any significant fact connected with all of them?
Well, I don't think so. Oh, wait a minute. I did notice something that they did too. Each suicide shot himself through the mouth.
Margot, a week ago, the Shadow warned a certain man on the telephone. I see now that one warning was not enough. Your suicides were not suicides.
What do you mean, Lamar?
I mean this, Margot. When a man is going to shoot himself, he doesn't do it through the mouth. There's something about looking into the black muzzle of a gun that seems to deter even an unbalanced mind. One of these men might have done it that way, certainly not all. No, Margot. They didn't commit suicide. They were murdered. Margot, 221 Elm Street. This must be the place. Stop the car. That's right, Margot. You want to come in?
Who are we calling on, Lamont?
The blind boy.
Yes, I'll come in.
Fine, Margot. Just... I guess this thing's the bell.
What do you want?
Does Walter Dunn live here?
I'm his mother, but he ain't in.
You don't know where I could find him?
No, I don't. He's probably off somewhere with that Layden man.
Do you mean Dr. Layden?
That's the one. Ever since he got hurt, well, Walter's always with him. It seems like he... Who are you, from the company?
No, I'm a newspaper man from the city.
Well, I can't tell you anything.
Come on, Margot. That's all here.
Oh, poor thing. She'd been crying, Lamont. Her eyes were all red and swollen.
Yes. He's probably suffering as much as Walter. Margot, do you remember that afternoon at the fair, what you said about Dr. Layden?
I said he had an evil face. Lots of people have evil faces. I mean, some awfully nice people sometimes.
Dr. Layden is not a nice person, Margot. I knew that when I first saw him. He has the face of a man suffering from an inner torture. A torture so all-consuming that when he's not on guard, it shows through his eyes. Torture and hate.
Lamont, you mean you think that Walter Dunn is under the influence of Dr. Layden? Why, that's fantastic. You've no evidence.
Haven't I? Don't forget, Margot, these murdered men were all shot in the mouth.
Well?
If you were blind and had to rely on sound to guide you to the target, and a man spoke to you, you would shoot him in the mouth.
What are you going to do?
I'm going to pay a little call on the eminent Dr. Layden. As the Shadow.
Well, Mark, you can't call on Dr. Layden. If Walter is with him, your invisibility won't help you. By the minute you speak, Walter can kill you as he's killed the others.
I fully realize that possibility, Margot. The Shadow must take that chance.
Well, Walter, things are coming along splendidly.
Yes, Dr. Layden.
With all the executives committing suicide. Our own special brand of suicide, eh, Walter? The company's stock is dropped to nothing. Soon I will have control. I, Dr. Franz Layden, the despised old crank puttering around in his laboratory.
Yes, Dr. Layden.
Oh, the country police are stupid. They suspect nothing. It's a wonderful scheme, Walter. A brilliant scheme. Nobody could see through it.
Nobody, Dr. Layden.
Who speaks? Walter, the door is open. I closed it. I'm sure I closed it.
Don't get up, Doctor. I'll close it again. There.
Who is it, Dr. Layden?
I don't know. I can't see him.
Can't see him? Are you blind too, Doctor?
No. I'm not blind, but...
But you can't see me. Is that it, Doctor?
I don't know. Walter, tell me. There is someone in this room, is there not?
Yes, Doctor. He's standing right near you. His voice comes from there.
Well, who are you? A disembodied spirit. Speak.
We have talked before, Dr. Layden. I am the Shadow.
The Shadow?
Though you cannot see me, I am here. Doctor, I'm afraid your little game is up.
What? You're done. You don't see what he speaks of.
Yes, Dr. Layden.
Walter, this man, this Dr. Layden...
Shot him, Walter.
Yes, but only in the arm. Listen, Walter.
Shoot him again, Walter. Shoot him again.
Walter, stop. Listen to me. Dr. Layden's made a cat's paw out of you.
Shoot again, Walter. Shoot again, you fool.
Walter, listen to me. Layden lied when he told you the company wouldn't take care of you. They planned to provide for you and your mother for life.
No, I don't believe it.
Wait, don't shoot. I'm telling you the truth. Dr. Layden has tricked you from the beginning. Has deliberately plotted that you commit the crimes he hadn't the nerve to carry out himself.
He's lying. Shoot, Walter. Shoot.
Walter, listen. Would a chemist as brilliant as Dr. Layden have an accidental laboratory explosion?
You mean that he...
Shoot, Walter, you fool!
Walter, you've got to believe me. He deliberately blinded you.
You deliberately blinded me!
No!
No, Walter! My word of honor! Walter! No!
I've been so foolish. I believed him and trusted him. I shot you!
I'm not badly hurt, Walter. Better put that gun down now.
What are you going to do?
I'm afraid I'll have to send for the police.
Oh, the police? No. No, I know the best way.
Dead. Justice has been triumphant again. It's horrible that a fine young boy like Walter Dunn should have to come under the influence of a man like Leap. But the near guilty... must suffer with the guilty. Law and order must prevail.
In just just a moment, you will hear a preview of next week's exciting Shadow adventure. First, an important message from your old friend, Lou Cole's heating expert, John Barkman.
Thank you, Ken Roberts, and good evening, friends. There are still many homeowners who make the mistake of leaving the fire door of the furnace open in order to check the fire or to bank the fire at night. That is not only unnecessary, but it's a bad practice and false economy. Gas is given off by burning coal to go up the chimney. When the fire door is left open, these gases escape and are wasted. That's why I urge you always to rely entirely on your furnace dampers, not only to regulate the speed of your fire, but when you're banking it as well. Never open the fire door except when refueling. When you want to retard your fire, simply close the ash pit damper and open the check damper in the flue pipe. This is the correct way to check your fire quickly and safely. Remember that your blue coal dealer will be glad to send a John Barkley serviceman to inspect your furnace dampers and see that they are in proper working condition. John Barkley men are trained heating experts. They will be glad to assist you in properly heating your home without any obligation on your part. I thank you.
Next week's Shadow story is one of the most unusual Blue Coal has ever presented. We now give you a scene from this startling dramatization.
Dr. Mahler, Lamont, look, Mrs. Coleman's not dead.
Not dead?
Margot's right, miss. She's not dead.
Listen
to her. Look at her.
Her lips. Her
skin was yellow, and now look. The color's coming back into it. Her eyes, they're opening. She seems to be growing younger.
Younger?
Dr. Mahler, I feel better. Dr. Mahler.
Dr. Mahler, look at her. She's sitting up in bed. She's alive, healthy.
Lamont, it is a miracle.
Dr. Mahler, I feel as if I am. I'm younger. Look at my arms. Oh, they're warm and alive. My cheeks, I feel them round and full, like they were years ago. Oh, you've made me young, Dr. Mahler. Young! Young!
What is the secret of its amazing rejuvenation? Be sure to find out next week in The Shadow's newest adventure, Fountain of Death. Today's program has been a dramatized version of one of the many copyrighted stories which appear in the Shadow magazine, now on sale at your local newsstands. All the characters and all the places named are fictitious. Any similarity to persons living or dead is purely coincidental.
The weed of crime bears bitter fruit. Crime does not pay. The Shadow knows.
Next week, same time, same station, Blue Coal, America's finest anthracite, will again present The Shadow. Be sure to listen, and be sure to burn Blue Coal, the solid fuel for solid comfort.
Thank you.
Now, the Chinese-Mongolian group Anda Union are 10 young musicians trying to keep alive the ancient musical traditions of their people. In 2006, a British filmmaker called Tim Pierce heard them play live. It was a chance encounter which changed Tim's life and the band's fortunes. He became their manager and secured concerts for them all over the world, and now he's made a film about them. I've been hearing more from the founder of Anda Union, Nas, and from Tim himself.
Well, I was visiting the Shanghai Arts Festival, and onto the stage walked these young Mongolian musicians, their big boots and costumes, and the whole room just went, wow, what is this? We're in the south of China here, and what Mongolians? And they launched into the most incredible music. Everybody, I think, had goosebumps. I just became an instant devotee and fan. I thought, we've got to do something with this music.
Right, so what did you do about it?
I decided to talk to the businessmen who were looking after them, which was this music ensemble from northern China. But I got absolutely nowhere, and by the end of the festival, apart from hearing them play a few times, I was getting very frustrated, and they did a concert themselves at the very end. At the end of the concert, I thought, right, tomorrow this is over, I've got to do something. So I just jumped up onto the stage, straight across the stage, into the dressing room, and luckily somebody spoke English. And I said, well, where are you going now? Where are you going? And we're going home. And I said, well, can I come? They went, yeah. So that's what I did. So 2 days later, I was on a train to Beijing, and then from Beijing, another night train up to Hohhot, and they picked me up at 6 a.m. and took me off for my first Mongolian breakfast.
Well, Nas, what did you think when this man, Tim Pierce, started approaching you? How did you feel about it?
I was taken aback. I thought maybe this man wants to be our friend, or he just really loves Mongolian music.
And Tim, what was it like to arrive in this capital of Inner Mongolia, Hohhot?
Well, it was quite extraordinary, really, because, the first thing is, at 6 a.m, the entire band turned up on the platform and somehow seemed to come into the train and find me, and all my bag, everything disappeared. And they took me off for a Mongolian breakfast. I must say, when I arrived there, I was basically vegetarian. I occasionally maybe eat a bit of sausage, but this was now over. I arrived in Mongolia. And so we went to this very small cafe, and they pour you salted milk tea and then start chopping up lumps of cold mutton, which they drop into your tea, and then hard lumps of cheese, and then toasted millet. And you let that warm up and you eat it, so it's like, wow.
Nas, tell me about the history of the band. How did it start?
There are 10 of us in the band. 2 grew up together. Then they met 3 of the others in their teens when they all went to the same music school. Eventually, we all ended up in Hohhot because we had all been selected to play in the Inner Mongolia Ensemble. We gravitated together because of our shared love of folk music.
Can you explain a little bit about the history of the music that you play?
Most of our music is very traditional. It's all about our history and our way of life. We learnt these songs from our parents and grandparents, but we've modified that traditional music to make it easier for people from other cultures to understand. They may not understand our language, but our music will speak to them.
허윤아는 티모나 못도 잉갈로비 얌마러버 흥미치러바 온마니 마듬에 얌마러버
Why is it so important to you to take this traditional music and bring it to a wider audience? Why does that mean so much to you?
The music matters so much because it's our life. We want to share our culture and music with the world. And closer to home, our young people need to know about it. Many of them don't speak Mongolian. They've never had a chance to learn about these things. We feel it's our mission to tell them.
Tim, what was it about the music that meant so much to you, that made such a big impression on you?
I think everybody, well, a lot of people have this. When you listen to the music, it's an emotional reaction. You listen to this music, it just moves you. We just heard Nas talking about how important the music is to the Mongolians. And I think the reason for that is they're nomads. And as nomads, you take your yurt down, you move on to your next place. So they take their history with them. They're passing down stories and songs which tell the stories of the nomads. And you have to remember that in Inner Mongolia, although there are 6 million Mongolians, which is twice as many as there are in the Republic of Mongolia, they only make up 18% of the population. So they are actually surrounded by a very strong Chinese culture. So within that, they're fighting to maintain their own cultural identity. And I think that passion really comes over in their music.
Nas, I'd like to understand a little bit more about your own life. I believe that you spent your early life in the grasslands with your grandparents. Can you talk to us about what it was like there?
Yes, I lived with my grandparents when I was a child. My grandfather is a musician, so I grew up hearing traditional songs and instruments and learning from him. He's also a great storyteller, and he told stories about the songs and where they came from. Another strong memory from my childhood is this horse that my grandfather owned. He loved horses, and at that time he had a really beautiful white horse, which I've never forgotten.
That encounter in Shanghai, the original encounter with the band, has it changed your life?
Yeah, totally. I now manage the band, and whilst we were filming, my partner and co-producer got pregnant in the grasslands, and the band became the baby's godparents. So she's got 15 godparents, and her name is Lily Ander. So Ander was the name they gave her, which means blood brother or blood sister. So, wow, yes, a lot of influences there.
The music of Ander Union from Inner Mongolia, and you can see some photos of them on our Facebook page. But that's all from today's programme. I'm Matthew Bannister. I'll be back at the same time tomorrow with another edition of Outlook. Do join me then if you can.
There are dozens of different podcasts now available from the BBC, including news, documentaries, science, business, arts and sport. For details of them all, go to bbcworldservice.com/podcasts.
De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is Lisette het Hooft. Ze is schrijfster en spreekster en noemt zichzelf een mythosofe. Ze schrijft columns voor tijdschriften als Happiness en publiceerde tot nu toe 16 boeken over onder meer spiritualiteit en emancipatie. Dit jaar verscheen De Beste Tijd van Je Leven, Spiritueel door de Overgang. Daarvoor interviewden ze tientallen vrouwen die na de overgang eindelijk zichzelf vonden. Op dit moment legt ze de laatste hand aan een nieuw boek over lichaamsbewustzijn dat in januari zal verschijnen. Lisette het Hoofd is vannacht de gast bij Marloes Lazal.
Welkom, Lisette. Wat is precies een mythosofe?
Ja, dat woord heb ik zelf verzonnen. Maar het zou me niet verbazen als het over een paar jaar toch wel in de dikke vandalen terechtkomt. Want we hebben inmiddels een kring voor mythosofie en zo. Echte stichting. Het komt van mythos en sophia. Mythos is woord, maar het betekent eigenlijk het gesproken woord. Dus dat zijn de verhalen uit de orale traditie. Dus de sprookjes en de mythen die meestal door vrouwen, door de generaties heen worden doorverteld. Dat zijn mythen. En dus dat moet je niet denken aan iets wat niet waar is, maar juist iets wat heel waar is, maar op een symbolische manier. En sophia is wijsheid. Dus wat wij doen is niet mythologie betekent een soort wetenschap van mythen, maar wij zoeken de diepere wijsheid. En dat is niet nieuw. Heel veel mensen doen dat. Bijvoorbeeld Jung was een groot mythosoof en natuurlijk Campbell. Joseph Campbell is misschien wel de bekendste. We gaan op zoek naar: wat is er nu nog steeds hier en nu waar voor mij in dit verhaal? Wat werkt? Wat klopt? Wat herken ik? En dat is ontzettend veel. Want die grote verhalen, dat zijn natuurlijk, die komen ook uit het collectief onbewuste, denk ik. Of misschien zelfs het collectief bovenbewuste. Ze komen ergens vandaan waar wij ook allemaal diep toegang toe hebben. Net zoals dromen. Dromen kunnen dat ook hebben. Het is ook vergelijkbaar, droomuitleg en mythosofie. Want je gaat op zoek naar: wat is de symboliek?
Nu gaan we het hebben over jouw meest recente boek, De Beste Tijd van Je Leven, Spiritueel door de Overgang. Dat heb ik met veel plezier gelezen. Maar misschien voordat de mannelijke luisteraars nu gelijk afhaken, dan denk ik: oh god, een half uur over de overgang. Bestaat er eigenlijk ook een mannelijke overgang?
Zeker. Die beruchte penopauze, dat is allemaal echt waar. Ook mannen hebben tussen de 50 en de 60 een geleidelijke afname van het geslachtshormoon. Bij mannen is het geleidelijker. Bij vrouwen gaat het met veel meer heftigheid gepaard. En het stopt ook helemaal. Hè. De vruchtbaarheid stopt helemaal. Dus die oestrogenen, dat is nog tot een minimum beperkt. En de eitjes zijn op bij vrouwen. En bij mannen stopt het niet. Hè. Zoals we allemaal weten, ook Picasso kan op zijn 80ste nog kinderen. En andere mannen ook. Maar het wordt wel steeds minder. En mannen hebben ook moeite daarmee. Want ze merken dat ze hem niet zo makkelijk overeind krijgen. En ze geven vaak een beetje de schuld aan hun partner. Die zeggen, die vinden zelf ook dat ze oud en lelijk worden. Dus heel vaak is er het idee: ja, als ik nou maar een jonge blonde trophy wife had, dan zou ik wel weer the man kunnen zijn. En dat zijn labmiddelen of uitstelgedrag of dat is eigenlijk vluchtgedrag. Want wat er eigenlijk aan het gebeuren is, is dat dat heftige, of ik zou zeggen, het is niet alleen maar op voortplanting gericht, maar het is dat hele primaire voortplanting en overleving, dat zijn de twee biologische impulsen van een mens. Maar het is niet het hele verhaal. Er is nog een derde hele belangrijke impuls in mensen, en dat is namelijk gerichtheid op ontwikkeling, groei, spirituele ontwikkeling, vervolmaking, worden wie je werkelijk bent, allemaal dat soort termen. En dat wordt dan heel erg veel belangrijker. En dat is voor mannen en vrouwen precies hetzelfde. Waardoor je krijgt dat zowel mannen als vrouwen op zoek gaan naar dat wat ze tot dan toe nog niet geleefd hebben. Een hele erge macho man wordt zacht en vrouwelijk, gaat zijn andere kant, zijn liefdevolle kant ontdekken, wordt een hele schattige opa. Een vrouw met haar op de tanden, carrièrevrouw, die gaat iets, dat heb ik een voorbeeld van in mijn boek, hè, die zegt: ja, ik heb altijd alleen maar aan mijn carrière gedacht, maar nu kom ik mijn huis uit en ik zie sneeuwklokjes en ik buk en ik sta stil en ik word helemaal ontroerd. Wat zijn dat eigenlijk prachtige bloemetjes, weet je wel? Dus de andere kant komt boven. Nou, dat is iets verrukkelijks.
Ja, zoals je dat beschrijft, dan klinkt het inderdaad geweldig. Je schrijft ook, je zou die 40 vruchtbare jaren woestijnjaren kunnen noemen. Die je door moet voor je het beloofde land binnen mag.
Ja, hoe vind je die? Ja. Dat is dus een mythosofische opmerking, hè? Dat ik denk, ja, waar komt dat verhaal nou vandaan? Want het is niet historisch waar, hè? Dat het Israëlische volk door de woestijn is getrokken. Dat hebben ze ontdekt. Dat is een mythe ook. Maar als je dat legt op je leven... Als ik het leg op mijn leven, dan denk ik... Wauw, wat was ik bezig met... Er goed genoeg uitzien, vrouwelijk genoeg zijn, goed genoeg zijn in bed. In alle opzichten voldoen aan de verwachtingen die de maatschappij heeft van een jonge vrouw. Wat was ik daarmee bezig? En dat, ja, ik zal niet zeggen dat het me helemaal niks meer kan schelen. Hoe ik uitzien, ik doe mijn best om er leuk uit te zien, maar het is toch...
goed gelukt.
Dankjewel. Het is toch anders. Het is echt heel anders. Het is meer een bijzaak geworden. En wat veel belangrijker is, is hoe voel ik me van binnen? Wat gebeurt er in mijn lichaam? Wat gebeurt er in mijn ziel? Wat gebeurt er in mijn hoofd?
Maar ervaar je deze periode echt als het beloofde land?
Nou, op het moment wel, ja. Ja, ik vind het wel. Het leven wel heel erg heerlijk. Het wil niet zeggen dat ik geen problemen meer heb of niet meer... wel eens verdrietig ben. Integendeel, ik ben gevoeliger dan ooit. Dus ik huil ook makkelijker. En er zijn ook hele diepe verdrietmomenten. Maar het is allemaal zoveel zachter geworden. Dat is wat ik aan het ontdekken ben. Dat eigenlijk de werkelijkheid, de fysieke werkelijkheid... dus de werkelijkheid van mijn lichaam... dat die heel erg zacht is. Die is niet hard. Wat hard is in de werkelijkheid, komt allemaal uit mijn hoofd. En het hoofd van andere mensen. Gedachten, ideeën, constructies, vaste overtuigingen. Het moet zus, of het moet zo, of het mag niet, of dit is stom, of weet je wel. Dat is allemaal hard. Maar als je in je lichaam zakt en daar voelt wat er te voelen valt... en op die manier een beetje vloeibaar door het leven gaat... Ik zeg niet dat ik dat al helemaal heb, maar dat is dus mijn weg. Dat ik dat aan het ontdekken ben. Dat is zo zacht. Dat is zo vriendelijk. Zo meegevend. En zo mooi. En dan is ook verdriet is ook mooi. En zacht en vriendelijk.
Maar, want jij werkt heel hard volgens mij.
Ja,
je hebt inmiddels alweer, misschien komen we daar straks nog aan toe... alweer een nieuw boek af, wat in januari uitkomt.
Ja.
Als je zo vertelt van het is allemaal zo zacht... en kom je dan nog wel ergens aan toe, vraag ik me dan gelijk af.
Ja, dat is iets wat onder al het andere doorstroomt. Dus ik doe gewoon mijn werk. Ik doe precies wat ik vroeger ook deed. Ik heb wel iets meer last van... drukte tegenwoordig dan vroeger. Vroeger was ik stoerder en gepantserder. Dus ik mocht niet zeuren van mezelf. En ik ging door en door en door. En nu heb ik... De laatste jaren wordt dat eigenlijk steeds erger. Dat ik in de zomer helemaal gelukkig ben. Want dat is mijn tempo. Weinig mails. Niemand belt. Dunne kranten. Ik zoek een weg om er doorheen te stromen. En dan steeds maar weer goed genoeg voor mezelf te zorgen. En soms lukt het niet en soms lukt het. Meestal lukt het wel.
Even terug naar die overgang. Want dat is waarschijnlijk voor jou toch alweer eventjes geleden. Dat je daar echt middenin zat. En ik hoor in ieder geval van allerlei vrouwen omheen. Dat helemaal geen periode is van fijn en zacht en lief.
Nee.
Dat is ellende, woede aanvallen, opvliegers, stemmingswisselingen.
Ja.
Dus om nou... dat de beste tijd van je leven te noemen... dat zullen niet veel vrouwen beamen, denk ik.
Nee, maar de titel is misschien een klein beetje manipulatief. De beste tijd van je leven komt na de overgang. En dat is wetenschappelijk bewezen. Namelijk, er zijn heel veel geluksonderzoeken... die allemaal zeggen... de mensen zijn het gelukkigst na de overgang. Dus van 55 gaat dat... of misschien zelfs vanaf 50. Bij mij was het echt vanaf 50. Gaat dat weer omhoog. Die gelukslijn die stijgt en stijgt en stijgt en stijgt. En bij sommige onderzoeken is het eind 70. Bij anderen is het zelfs begin 80. Dat het pas weer begint af te vlakken en een beetje minder wordt. En niet iedereen slaagt erin om superfit de 80 in te gaan. En dat is dan de reden daarvoor, dat je toch echt duidelijk begint af te takelen. Maar dus het idee dat je tussen je 50ste en je 80ste, word je gewoon steeds gelukkiger. Maar dat weet eigenlijk bijna niemand.
Nee.
Dat is echt een soort geheim. Ik bedoel dat, ik wist het niet. Ik dacht, ja, nou, de 50 is het afgelopen. He, je kijkt naar die mensen die dan samen fietsen met dezelfde windjacks aan en grijze koppen en zo. En dan denk je, oh, wat erg. Die mensen zijn dolgelukkig. En als jij zo bent, ben je ook dolgelukkig. Maar dat weet je pas als je erin zit.
In dat windjack.
In dat windjack, op die fiets. En op mijn 49ste ontmoet ik mijn huidige man.
Ja, want je beschrijft in het boek eigenlijk nog even de periode daarvoor. Want je was 46 toen je de relatie daarvoor afliep.
Ja.
En dat raakte je heel heftig.
Ja, dat was vreselijk.
Want op dat moment dacht je helemaal niet van, er komt wel weer een nieuwe liefde.
Nee, ik dacht, dit is het. Hè. Ik ben nu oud, want het was ook, ja, dat was ook heel fysiek. Dat ik was heel gedeprimeerd na die breuk. En ik werd steeds grauwer en zieliger. En ik ging naar de Bijenkorf. Daar was uitverkoop. Toen had ik een grijze huispyjama uit het rek genomen. En ik stond die pyjama, die grijze huispyjama te passen. En ik had me uitgekleed voor de spiegel. En ik keek naar mijn benen met al die adertjes en die putjes. En ik dacht, het komt nooit meer goed. Het komt nooit meer goed. Ik word nooit meer aantrekkelijk. Ik ben nu echt een oude vrouw. Ik ben grijs, ik ben zelf een grijze huispyjama. Weet je wel, dat was het gevoel. En dat ging heel diep. Dat was heel moeilijk. Maar ik denk dat ik toen een soort bodem bereikt heb van verlies. Gevoel van verlies, van schoonheid, jeugd, aantrekkingskracht en zo. En ik denk eigenlijk dat je dat als vrouw allemaal wel vroeg of laat, hoe dan ook, een keer tegenkomt. Dat je dus echt er tegenaan botst van, ik ben niet meer jong en seksueel aantrekkelijk. Het is ook zo, want nou, ik verf mijn haar niet. En het betekent dat je onmiddellijk door de meeste mannen sowieso, weggezet wordt, afdeling omaatjes, weet je wel, lief, vriendelijk, maar niet vrouw. Dat is wennen. Want
hoe ga je daar vervolgens mee om? Heb je tips? Aan wennen, zeg je net?
Nou ja, de enige echte tip is natuurlijk, ga er gewoon heel diep doorheen. Ga die rouw aan daarvan. Ga het voelen. Want als je het genoeg gevoeld hebt, heb je het genoeg gevoeld en dan gaat het een beetje weg. Alles wat je echt voelt, verdwijnt weer. Alle gevoelens gaan over. Alleen gevoelens die je niet accepteert, die blijven hangen. Dus als je heel diep de rouw ingaat en heel diep voelt, dit is verloren, dit is voorbij. Mijn vruchtbare jaren zijn voorbij, mijn seksuele aantrekkingskracht is voorbij. Dan na een poosje gaat het over en dan denk je, ja, maar wat ben ik een leuk mens. Dan kijk ik nu in de spiegel en ik lach naar mezelf en ik vind mezelf geweldig. Terwijl vroeger had ik die rimpels niet. En ik keek naar mezelf en ik dacht, nee, dat is niet goed. Rare neus, weet je wel, lelijke tanden, enzovoort. Dat die riedel die elke vrouw kent. En dan lach ik er een beetje om en denk ik, oh, maar wat ben ik blij met dit lijf. Wat ben ik blij met mezelf. Wat een dapper en lief lichaam heb ik. En wat doet het zijn werk goed. Nou, snap je? Dus dat is van buiten naar binnen eigenlijk. Van de buitenkant naar de binnenkant.
Nu is de ondertitel van jouw boek Spiritueel door de overgang. Wat ben je zelf gaan doen op dat spirituele pad?
Ik was zelf altijd al spiritueel geïnteresseerd, maar als ik terugkijk zie ik wel dat ik in die jaren ook in mijn werk mezelf heb toegelegd op spirituele bladen. Dus ik schreef vroeger voor vrouwenbladen, zelfs voor Panorama en voor eigenlijk alles wat me maar wilde als freelancer. En na de overgang schreef ik alleen nog maar voor de happiness, het vermoeden, de optimist.
Ben je zelf ook andere spirituele wegen gaan onderzoeken? Want je hebt het bijvoorbeeld op een gegeven moment over meditatiehormonen die vrijkomen.
Ja, dat is een mooi verhaal. Dat heb ik gelezen. En het gekke is dat ik kon nergens meer vinden waar ik dat nou precies gevonden had. Een of andere Amerikaanse deskundige heeft het gezegd. Ik brief het door, want ik vind het gewoon zo'n mooi verhaal. Dat moet je niet kapot checken, heet dat, hè? Het is in elk geval een feit dat de twee geslacht. Je hebt oestrogeen en progesteron, maar je hebt ook nog FSH en LH. FSH is follikelstimulerend hormoon en LH is luteïniserend hormoon. Die twee zorgen ervoor in je vruchtbare jaren dat er elke maand een eitje loskomt en gaat zwerven op zoek naar een zaadje. Nou, die hormonen die zijn dus in de vruchtbare tijd in een soort cyclische gang van toename en afname, toename, afname. En na de overgang stabiliseert zich dat, maar niet laag, maar hoog. Dus er is een grote productie van alle twee die hormonen vanaf je overgang tot je dood. En niemand weet waarom dat zo is. Nou, en dus er is iemand die zei dat zijn meditatiehormonen. En Christiane Northrup, die een Amerikaanse arts is die veel over de overgang heeft geschreven, zij zegt, er zijn steeds meer aanwijzingen dat die hormonen iets doen in je hersens, waardoor je rustiger wordt. Dus dat je beter kunt mediteren na de overgang dan voor de overgang. Maar dat niet alleen, je bent helemaal rustiger. Je hele wezen is meer tot rust gekomen. En ik zelf heb wel ontdekt dat mediteren gewoon ongelooflijk veel makkelijker is daarna dan daarvoor. Ik heb vroeger ook geprobeerd te mediteren, maar het lukte totaal niet. En
want wat gebeurde er dan? Je zegt het lukte totaal niet.
Nee, ik was koortsachtig aan het proberen om niet te denken, waar er steeds weer die gedachten doorheen denderden, waardoor ik zo onrustig werd dat ik na 5 minuten echt opstond. Ik kon het gewoon niet uithouden om te zitten. En na de overgang kan ik het wel uithouden. En kijk ik naar die gedachten precies zoals het hoort. En oh ja, dat is weer een gedachte. En het is niet erg. En soms zijn er momenten van stilte. En, of nou ja, stilte. Maar in elk geval dat de aandacht niet meer is op wat ga ik koken vanavond. Of wat doe ik aan maar. Of wat is er gisteren gebeurd. Maar wauw, ik luister alleen nog maar. En vogeltjes en weet je wel.
Ja, want in je boek geef je ook verschillende meditatie-instructies. Hè? Van zen tot hartmeditatie heb je het over. Wat doe jij 's ochtends zelf?
Nou, ik doe eigenlijk de laatste tijd steeds meer verschillende dingen. Maar wat ik in elk geval doe is een ademmeditatie van, dat heet de Art of Living. Dat noemen ze Sudarshan Kriya. Dan ga je in een bepaald ritme een tijdje ademen en daarna 10 minuten zitten. Dus dat is wat ik in elk geval doe. En door dat ademen gebeurt er ook iets in je hersens, waardoor je dan daarna heel makkelijk kan zitten. Maar wat ik de laatste tijd steeds vaker doe, is een actieve meditatie van Osho opzetten met een cd. En dat gaan doen, bijvoorbeeld de Dynamic Meditation, ken je die?
Nee.
Ja, dat is heel spannend.
Was jij vroeger eigenlijk volgeling van Osho?
Net niet.
Oh.
Ik had al een vliegticket naar Pune, maar het was zo, ik zat in therapie bij Foudraine, die toen Swami Amrito heette. Hij was niet meer in het oranje, dat was al over, maar hij was nog
Jan helemaal Foudraine, de psychiater.
De psychiater, die into Osho was. En hij sprak zo gloedvol over Osho, dat ik boeken las en video's ging bekijken en ik wilde daar graag naartoe. Maar ik had dat vliegticket gekocht en toen kwam er bericht, Osho is weer gestopt met praten. En toen dacht ik, nou, dan ga ik niet. Dan doe ik het niet. Nee, als hij
want
nou,
dat deed hij met enige regelmaat, stoppen
hij had
met
het
praten?
Eerder gedaan. Hij had het in Amerika ook gedaan een tijd. En ik dacht, ja, dan ga ik helemaal naar Pune. Achteraf had ik natuurlijk best kunnen gaan en al die prachtige dingen kunnen doen die ze daar aanboden. Maar goed, ik heb dat toen niet gedaan. En ik heb een andere guru ontmoet, Barry Long. En die ben ik gaan volgen. Ja, dat was ook heel fijn en goed. En,
maar ja, want je haalt hem ook regelmatig aan, Barry Long, in je boek. Ik ken hem niet. Wat is eigenlijk zijn achtergrond? Of komt hij uit een bepaalde
traditie? Hij is wel in de Himalaya's verlicht geraakt. Maar hij heeft zelfs zijn eigen systeem ontworpen. Hij is in Australië, was in Australië, hij is in 2003 gestorven. Een westerse mysticus. Het ging allemaal over het overstijgen van egoïsme, eigenlijk. Maar wat Barry ook zei was, als je bij mij komt, heb je genoeg gedaan aan therapie. En daar ben ik het achteraf niet meer mee eens. De laatste jaren ben ik in een nieuwe ronde van therapie, maar heel erg lichaamsgerichte therapie, terechtgekomen. En dat brengt mijn leven, nou ja, gewoon helemaal in een totaal nieuwe dimensie. Dat is zoiets bijzonders. Iemand raadde mij aan om rebalancing sessies te nemen. Je vond dat een beetje eng, dat idee. Want je moet toch een paar kleren uit en op zo'n...
Ik weet helemaal niet wat het is, hoor. Wie nou, Bellesing?
Dat komt ook uit de Osho-school. In Pune waren heel veel lichaamsgerichte therapeuten. Want hij vond, Osho dus, die zei... Je kunt niet gaan mediteren als je vol zit met de oude pijn. Dat blijft maar interfereren. Blijf je die ruis houden. Dus ga in lichaamsgerichte therapie, emotioneel lichaamswerk en zo... om dat op te schonen. Schoon het op. Dat je leeg wordt. En dan kun je dus heel, heel goed in die spirituele dimensie. Je ligt op een tafel, je wordt aangeraakt. Heel langzaam en heel diep. En er is een beetje counseling bij. Dus vragen worden gesteld. En mensen beginnen te ontladen. Ik ook. Heel sterk. Dus toen ik uiteindelijk durfde... toen is mijn leven veranderd. Weet je, ik lag op die tafel en het is wonderbaarlijk wat er gebeurt. Die man die trekt je zo aan je armen en je benen, legt je een beetje recht. Gaat hij achter je hoofd zitten, duwt hij zijn handen onder je rug. En dan gaat hij dan een beetje duwen. En ik begon te trillen. En een beetje te shaken. En, nou, en ik weet echt niet eens meer wat hij allemaal deed. Want dat vergeet je dan om op te letten... Nou, ik heb liggen huilen op die tafel en liggen trappelen en liggen bibberen en rillen en gillen.
Tot nu toe klinkt het niet als iets waarvan ik denk, god, dat moet ik gaan doen.
En dan kom je daaruit, Marloes, en dan sta je buiten en dan schijnt de zon en dan hoor je de vogeltjes en dan ben je nooit zo gelukkig geweest. Want dan is het leeg en schoon van binnen. Het is natuurlijk een eindeloos proces. Hè? Je bent nooit klaar.
Nee, maar wat me opvalt in jouw verhaal... dat je hè, jouw vorige guru Barry Long, die zegt... als je hier komt, dan heb je geen therapie meer nodig.
Ja.
Vervolgens zeg je, nou, uiteindelijk kwam ik erachter dat ik dat wel nodig had.
Dat er nog zoveel in mij zat.
Nou ja, maar is er zoveel oude pijn in jou... dat je steeds maar weer die verschillende therapieën nodig hebt?
Ja, maar dat wist ik niet. Maar dat bleek... He, ik wist alleen maar dat ik, bijvoorbeeld in mijn relatie... dat ik toch echt wel nog steeds aan het kibbelen was met mijn man. Nou, mijn man zegt... sinds je bij die... Ik ben dus nu een aantal... Ik ben al echt al maanden bezig met dat rebalancing... en ik zit nu zelf in de opleiding. Ik word zelf rebalancer. Mijn man zegt, de verborgen agressie is weg. Die spanning die er was, die is er niet meer. En dat zijn toch dingen uit je jeugd. Uit mijn jeugd. Maar dat is bij iedereen zo. Er zitten dus dingen. Dus het is weer hetzelfde verhaal van die emoties. Als je ze niet kan voelen. Als je ze niet kunt accepteren omdat ze te heftig zijn. Of te pijnlijk. Of te griezelig. Dan zet je het vast. En je zet het vast in je lichaam. Ergens. In de vorm van spanning. En dan blijft dat. Dan blijf je dus gespannen door de wereld. Het is ook letterlijk zo. Hè? Dus rugpijn en... nekspanning. Ik liep ook altijd met opgetrokken schouders. Als ik nu een filmpje zie van mezelf van een paar jaar geleden... dan denk ik, wow, wat een opgetrokken schouders. Nou, dat is ook weg. Ik heb nu mijn schouders laag.
Nou, want je gaat hier heel uitgebreid op in je nieuwe boek... hè, wat pas in januari gaat verschijnen. Kom uit je hoofd. Heel persoonlijk. Ik heb er even in mogen kijken. Dus ik heb er wat stukjes in gelezen. Heel persoonlijk boek, moet ik zeggen. Ook moedig dat je ook al je eigen oude pijn...
Ja, ik ga heel ver.
Ja, geen detail blijft ons bespaard.
Ja, precies.
Maar het is heel spannend om te lezen. Toch wil ik nog eventjes terug naar de beste tijd van je leven. Naar de overgang.
Nee, de overgang was voor mij ook moeilijk, hoor. Ik kon niet slapen. Ik had hartkloppingen 's nachts. Iemand zei, je moet stoppen met alcohol. Daar word ik heel boos over, maar bleek toch waar te zijn. Toen ik stopte met alcohol drinken, want ik dronk een halve fles per dag, hè, zoals zoveel mensen, wijn. En toen ik daarmee stopte, werd dat al een stuk beter. Ik ben ook tijdelijk gestopt met koffie. Maar dat was voor mij ook moeilijk. Je wordt heel gevoelig. En een heleboel dingen die kunnen gewoon niet meer. En ik was dikker. Ik was echt 6-7 kilo dikker dan nu. Dat vond ik ook heel vervelend. Dat was allemaal van die wijde broeken en zo. Maar dat is ook weg nu. En ik heb ik leef
nu. En je bent wel gaan lijnen volgens mij, toch?
Ja, dat is waar. Dat staat ook in dat boek. Er was iemand die zei... Lisette is een gezellig dikkertje. En dat vond ik zo erg.
Daar kan ik me niks bij voorstellen. Want jij bent echt heel slank. Ik zou hier niks meer afdoen.
Dank
als ik je een tip mag geven. Een hoofdstuk in jouw boek De Beste Tijd van Je Leven heet Drakenkracht. En je schrijft, spiritueel door de overgang gaan betekent dat je met die kracht van de draak jezelf transformeert, jezelf baart als milder, wijzer en mooier mens. Dat klinkt ook als een soort werkopdracht, hè, om jezelf te verbeteren.
Ja,
je moet er van alles voor doen in ieder geval.
Ja, je moet er van alles voor doen, dat is waar. Je kunt ook een mopperen.